Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 117 van Disney-klassiekers. Vandaag met een illustrator en cartoonist, Christina de Witte, ofwel bekend als Krostin.
Hallo.
Goedenavond.
Goedenavond.
Mensen kunnen jou kennen van jouw cartoons onder de naam Krostin.
Ja.
Wat eigenlijk een soort van alter ego is of een cartoonversie van jezelf. Maar recent heb je ook een soort van graphic novel gemaakt. Die heet Araya.
Ja.
En het is eigenlijk een queer verhaal.
Ja. Niet zo bedoeld, denk ik, maar het is impliciet wel ook een deel van mijn queer identity. Ja, zo zou ik het omschrijven. Maar ik zou het in eerste instantie niet omschrijven als een queer verhaal.
Nee.
Omdat ik niet met die intentie dat verhaal zo heb geschreven. Maar dat het gewoon wel heel dicht aanleunt bij mijn eigen leven.
Hoe begint dat dan? Want ja, het is wel een belangrijk onderdeel van het verhaal. Maar het is zo niet begonnen.
Nee. Het is eigenlijk zoals je zegt, het is een belangrijk onderdeel van het verhaal, maar het is eigenlijk tegelijkertijd een klein onderdeel van het verhaal. De primaire thema's, of de hoofdthema's van het verhaal zijn eigenlijk die split-positie tussen meerdere culturen en being mixed race en een moeilijke ouderband hebben en u daarin navigeren. En ook, u zoekt toch naar uw eigen identiteit, zeker op die jonge leeftijd. Want Araya, het hoofdpersonage, is in het boek 21. Dus dat is wel dat is een pak jonger dan wat ik nu ben. Dus het is wel echt een coming-of-age story over liefde, eigenlijk, in het algemeen. Of dat nu naar zichzelf is, of naar haar mama in dit geval, of naar een andere persoon. Het is wel echt een liefdesverhaal, heb ik beseft.
Want terwijl je aan het schrijven was, aan het tekenen was,
ja,
heeft dat toch ook wel veel bij jouzelf losgemaakt?
100%, ja. Want,
dat vind ik wel bijzonder.
Ik moet er wel bij vertellen, dat idee van de graphic novel ligt wel al 5 jaar op tafel. Dus ik was ook ongeveer die leeftijd toen ik begonnen was met het manuscript van Araya. En ja, corona zat er wel nog voor een tijdje tussen. En dus dat vind ik wel een beetje moeilijk om dat erbij te tellen, maar die periode zat er dus ook nog tussen. En dan pas kon ik mijn studiereis doen naar Thailand. En dan pas kon ik effectief beginnen tekenen. Dus ik heb alles wel geschreven, maar het tekenproces heeft maar 1,5 jaar gekost. Maar het verhaal lag er al. Het verhaal lag er al superlang. Ik wist alleen nog niet hoe inhoudelijk welke nuances ik ging leggen of welke thema's ik meer zou belichten. Ik denk dat het zo was. Maar dat is allemaal niet bewust of zo. Dat was allemaal heel organisch. Dat was allemaal heel natuurlijk, omdat dat, zoals je ook zei, deel van mijn eigen leven was.
Maar ben je dan ergens van jezelf geschrokken tijdens het maken?
Goh, schrikken is misschien veel gezegd, omdat dat een heel traag proces was. Dat was een heel traag proces, een heel iteratief proces. En ik denk dat de schok pas op het einde kwam. Omdat ik dan pas echt besefte van, oh, dit was dus toch meer autobiografisch dan ik zelf durfde toegeven of zo. En dat heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel in mij begon los te weken. Maar het is niet zo dat ik doorheen het proces in shock was of zo. Nee, dat niet. Dat was eerder een onbewust proces en dan daarna is de reality check gekomen, zal ik maar zeggen. Ja.
En wat zijn de reacties daar nu op? Want ja, het feit dat het dan toch ook wel een heel persoonlijk verhaal geworden is, vermoed ik dat dat toch ook wel iets doet bij de mensen rondom jou?
Eigenlijk overwegend, overdonderend positief. Ik had zelf meer schrik voor de reacties, of ik had zelf meer intern in mijn hoofd. Ik weet niet wat ik had verwacht of zo, maar ik had wel andere commentaar verwacht, of ik weet het niet, misschien zo omdat ik een beetje streng ben voor mezelf, eerder de schrik of de bescherming tegenover mezelf om niet teleurgesteld te willen zijn of zo. Maar tot nu toe alleen maar positieve reacties. En mijn doelpubliek bij dit werk is ook helemaal anders, wat mij eigenlijk verbaast, want veel verschillende soorten mensen hebben het gelezen. Jong, oud, queer, non-queer, vriendjes van fans die dat dan het boek hadden gelezen, die zeiden van, ik heb dat ook gelezen, ik vond dat ook leuk. En ik was echt zo, oh, dat verrast mij. Omdat het is een totaal ander soort medium. Ik ben short stories gewend en nu ineens is dat long format. En dat is helemaal anders, ook een heel andere manier van werken. En om ineens van short format naar een boek te gaan van 250 pagina's, is voor mij een hele grote stap. Dus om van korte verhalen naar een echt verhaal met een plot en weet ik veel wat te gaan, is wel bijzonder.
Ja, ja. Super fijn dat het dan zo warm onthaald wordt, hè?
Ja, ik vind dat ook. Ik ben heel blij, nog een goed. Maar laat ons hopen dat het zo blijft.
Ja. Zeg, voor iemand die tekent op een professionele manier. Ja, deze podcast heet nog altijd Disney Klassiekers. Mm-hmm. Dus ik ben ooit begonnen met alle tekenfilms opnieuw te bekijken. Ja. Was jij als kind een Disney-fan? En ik ga daarmee beginnen.
Ah, wel. Ja. Ja, ik was als kind wel een Disney-fan. Maar ik was daar niet heel bewust mee bezig of zo. Mijn papa of mijn familie had wel zo die Disney-klassiekers op video, was dat nog. Dus ik heb ook nog video gekend. Mm-hmm. En daar is mij wel bijgebleven, maar dat zijn echt de oer-klassiekers. Maar daarna ben ik die touch zo wat verloren, met dat misschien animatie is geworden, ik weet het niet. Allee, 3D-animatie is geworden. Misschien omdat ik zelf ouder ben geworden daarna. Maar er zijn wel nog altijd van die... Er is een tijdsperiode van Disney-klassiekers die ik wel nog altijd superleuk vind. Cars is van Disney, toch?
Mm-hmm.
Oké, okay, ja, waaronder ja. Cars. Ja. Okay. Soms weet ik niet wat er van Pixar of van Disney
is. Het is Pixar, maar Pixar is een onderdeel van Disney, dus dat hoort...
Oh, dus in... Shrek en zo valt daar ook allemaal onder. Of niet, is dat DreamWorks?
Shrek is dan weer DreamWorks, ja.
Oké. Okay. Anyway, die periode van animatie vind ik dat wel geweldig. Het valt onder hetzelfde genre uiteindelijk, maar het is gewoon een ander huis, toch?
Mm-hmm.
Maar ja, die vind ik dus nog altijd... En tijdloos, die vind ik nog altijd tijdloos. Maar
wat was zo de videocassette die het vaakst afgespeeld is?
Bij mij thuis? Ik denk... Ja, ik denk oftewel Sneeuwwitje, Door een Roosje of... Pocahontas heb ik ook wel veel gezien. Mulan heb ik ook gezien, de classic one. En maar daar had ik meer affiniteit mee. Ik had daar ook zo'n kettingje van en zo.
Van Mulan?
Ja, ja. Zo met die twee... Allee, ik denk dat Mulan stond niet op het kettingje, maar ik denk... Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar mensen noemden mij ook wel vroeger Mulan. Omdat ik zo lang zwart haar had en zo.
Is dat ook zo niet typisch Vlaanderen in die periode?
100%.
Zo van, ah ja, we kennen één iemand die Aziatisch is. Ja. Of zelfs maar van ver Aziatische roots heeft, dus...
Letterlijk. Ja. Want uiteindelijk, zeker toen, op die leeftijd, leek ik zelfs meer op Pocahontas dan op Mulan eigenlijk. Dus, didn't make sense at all at the time. Maar ik vond dat zelfs toen op zich helemaal geen belediging, want ik vond Mulan altijd wel super stoer en super cool.
Dat is ook wel. Als je de andere twee prinsessenfilms die je vaak gezien hebt, waren Sneeuwwitje en Door een Roosje, dat zijn niet bepaald de stoere prinsessen. Nee,
en het verhaal op zich sprak mij minder aan of zo. Dus qua verhaallijn spreekt Mulan mij wel het meeste aan. Dat sowieso. Ook al was dat toen in de tijd, want Mulan was in 89? Nee.
98.
Oh, ik heb ze omgewisseld, ja. Dus het is 98.
Heb je dyslexie?
Nee. Dat was gewoon een brain fart in mijn hoofd. Dus 98.
Beide zijn
okay. It would make more sense, want ik ben zelf van 96. Dus
ja, en je hebt die dan later op videocassette gezien.
Klopt.
Want die was toen uit. Ja.
Ja, die was toen uit. Dus voilà. Maar voor de rest, eigenlijk niet zo. Dat was niet... Ik was niet een... Wij waren geen Disney household. Wij waren meer een... en zeker als ik dan... de leeftijd van 7, 8, 9, 10 jaar had, waren wij meer een Cartoon Network household of een Nickelodeon household. En dat zijn wel de dingen die mij enorm, enorm zijn bijgebleven en waar ik nog altijd heel veel affiniteit mee heb.
Dus dan hebben we het over Powerpuff Girls, 100%. Over SpongeBob.
Amai. Powerpuff Girls, SpongeBob, Courage the Cowardly Dog, maar ook andere dingen... Naarmate dat ik dan nog ouder werd, The Simpsons, Family Guy, American Dad. Dat zijn echt zo de cartoons die dat mij echt hebben geshaped. Maar op Cartoon Network ook nog wel Samurai Jack, Johnny Bravo, Cow and Chicken, Ed, Ed and Eddie. Dat zijn echt zo... Ja, dat is mijn childhood.
Ja, daar was ik dan weer net iets te oud voor op dat moment.
Ja, ja, maar dat was iconic. Dat was echt... Dat was goed getekend ook, vond ik. En ze maken dat niet meer zoals toen. Dat is mijn mening.
Ja.
Ik begin ook wel ergens te zien... Enfin, het ligt heel ver van elkaar, maar jouw stijl ligt wel... dichter aan bij de dingen van die periode, ja, bij de cartoons van die periode, dan, ja, zo, laten we zeggen, de classic Disney-stijl.
Dat is waar. De grote ogen, de simplistische stijl. Maar pas op, want als je helemaal teruggaat naar de early, early days van Disney, was dat ook gewoon heel simplistisch. En als je kijkt naar Mickey Mouse bijvoorbeeld, dat was ook heel... Ja, dat was frame by frame nog. Dus dat was heel simpel en ook, ja, zwart-wit. Dus in that sense... Is dat wel... Allee, vind ik dat wel supercool. Want daar herken ik mijn eigen inspiratie ook van als het komt op de grootte van de ogen en zo die simpele mm-hmm. handjes en zo. De vier vingers in plaats van vijf. Zo dat soort dingen, dat vind ik wel heel speciaal.
Ja, de grote ogen, denk ik, in die jaren 2000 cartoons...
Dat is Family Guy.
Heb ik toch wel echt de indruk dat je geïnspireerd is op de Japanse tekenstijl, de Japanse cartoons, die via de internationale wegen ook bij ons terechtkwamen.
Ja, maar ik heb eigenlijk nooit veel gehad met anime. Nee, dat was eigenlijk nooit... Ik heb dat wel gezien. Een paar, zoals Scissor 7 heb ik gezien... One Punch Man heb ik gezien. Maar voor de rest zijn er heel weinig anime's dat mij aanspreken. En wat super ironic is voor iemand die dat cartoons maakt als beroep. Maar dat is... Ja, dat is... Misschien is dat te... voor mij. Snap je wat ik wil zeggen? En wie weet ben ik heel vooroordelend nu. Hè? Dus sorry anime-fans. Maar voor mij is dat heel... Ja, misschien net iets te fantasierijk. Ik hou liever van... Oftewel, een van mijn favoriete cartoonseries nu is Gravity Falls. En daar zitten zoveel easter eggs in. Terwijl dat in anime... Dat is vaak ook heel gewelddadig en heel luid, bombastisch. Heel alles overheersend. En bij Gravity Falls heb ik eerder zoiets van... Dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Maar dat... Daar zitten zoveel laagjes op en onder. En zeker die crossover... er zijn zo easter eggs, zowel in Gravity Falls als bijvoorbeeld Rick and Morty en andersom. En dat zijn zo van die dingen die dan mijn hart doen zingen. En ik heb Adventure Time van hetzelfde. Dat is eigenlijk heel silly. Dat is heel silly, maar dat gaat veel trager. En daar hou ik van. Ja.
Ja, ik voel me nu een beetje zo de cliché-witte Vlaming die jou gevraagd heeft. Want dan moeten we wel even de details juist hebben. Mm-hmm. Ik ging jou eigenlijk vragen voor een andere film.
Ah ja?
En dat ging zijn Mulan. De remake van Mulan.
Klopt, de remake. Dat moeten we er ook heel duidelijk bij vertellen. Het ging niet over de getekende versie, maar over de live-action versie van 2020. Klopt. Mm-hmm. En ik dacht, ah, leuk. Want net zoals ik daarnet ook al eerder had verteld, had ik Mulan al een paar keer gezien in mijn jeugd. En ik vond dat altijd een bangelijke animatiefilm. Zeker ook het verhaal, dat jullie allen zeker niet onbekend is, over een vrouwelijke strijder en krijger eigenlijk, die dat eigenlijk eerst een niemand was, een nobody was. Maar ze heeft er hard voor gevochten, want ze mocht niet in hetzelfde... wat is eigenlijk een leger? Ik weet dat niet. Omdat ze een vrouw was. En ja, we kennen allemaal het verhaal. En ik dacht, dat gaat hetzelfde zijn, maar dan live action. Boy, was I wrong. het probleem is niet dat de live action is, want ik heb sowieso al minder aantrek tot live action remakes van animatiefilms. Omdat je moet dat al heel goed doen, vind ik, omdat... echt te kunnen poppen. Bij The Lion King had ik dat niet. Bij The Lion King vond ik dat wel heel leuk en heel entertainend. Maar bij Mulan, ik heb dat... En dat mag hier ook gerust geweten zijn. Ik heb dat na een kwartier afgezet. Omdat... Het was zo stereotyp. Het was zo... geschreven door hoe dat westerse mensen het oosten zien. En dat was gewoon zo duidelijk. En heel veel van het verhaal was ook gewoon niet zoals in de animatie. In heel veel van die dingen kwamen... Het meest belangrijke, namelijk dat ze eigenlijk een strijder is, valt compleet weg. Want ze heeft ineens magische krachten. Ik snap het niet. Waar Mulan in de originele film hard werkt... Want dat is een heel belangrijk aspect in het oosten gewoon. Als je, ze hameren heel hard op van, als je kunt alles doen, als je er maar hard genoeg in gelooft en als je hard genoeg werkt. Terwijl dat hele mythische en heel fantasierijke is eerder een westers concept. Draken, fantasie, magie, witchcraft en zo, al die dingen. Waar op zich niks mis mee is, maar ik had misschien gewoon totaal andere verwachtingen. En dat was ook zo. En ja, dat krijg je als je 4 witte scenaristen erop zet. En als er eigenlijk... Ik was al blij dat het een full Asian cast was, maar ik kon mij er echt niet over zetten. Het was gewoon cringe. Ik denk dat dat het juiste woord is. Het was gewoon een beetje cringe. En dus ik kan er ook niet veel meer over zeggen, want ik heb het ook niet uitgekeken. Maar ik dacht dat ik dus... Ik dacht van, nee, ben ik nu zelf zo streng of zo? En dan ben ik gaan opzoeken en ik was dus helemaal niet de enige.
Maar dat heb je dus beseft... 4 uur geleden.
Ja. Ah ja, dat moeten we er ook bij vertellen. Want toen pas ben ik Mulan beginnen kijken en ik sloeg in paniek gewoon.
Wat op zich helemaal prima is.
Ja.
Maar dan heb je me eigenlijk gewoon een berichtje gestuurd waarin je op een net iets beknopte...
Bloed eerlijk was gewoon.
Gewoon zei, want ik zie het eigenlijk echt niet zitten. Mag ik een andere film doen?
Ja.
En dan heb ik een paar suggesties gedaan en je hebt er meteen eentje uitgepikt. Ja.
Frankenweenie.
Had je die ooit al gezien? Het is een film van Tim Burton voor Disney.
Ja. Ik had die zelf nog nooit gezien. Waarom niet? Ik hou eigenlijk niet van zwart-wit films. Ik heb er nog maar 2 gekeken in mijn leven.
Serieus?
Ja,
welke waren de andere?
Poor Things. En dat is niet eens volledig zwart-wit. Dat is maar het eerste deel is alleen in zwart-wit in de cinema onlangs. En dat stoorde mij niet. En bij Frankenweenie stoorde mij dat ook niet.
Mm-hmm.
Maar bij alle andere zwart-witte films die ik al heb gezien tot nu toe, en ik zeg het, ik heb er niet veel gezien, omdat het mij niet aanspreekt, stoorde mij dat. En bij Frankenweenie stoorde mij dat totaal niet, eigenlijk. Ik zou het mij niet anders kunnen hebben ingebeeld. Het zou ook niet zo goed gewerkt hebben, moest het in kleur zijn, denk ik.
Ja.
Dus dat is al 1 aspect waarom ik het niet heb gezien. En anderzijds... Eigenlijk geen enkele andere reden. Ah nee, maar dat is al de belangrijkste reden.
Ja.
Maar ik vond het wel... Ja, we zullen er dieper op ingaan dadelijk, maar ik vond het wel echt heel leuk en een veel betere keuze voor mij dan de Mulan remake. Sorry.
Nee, helemaal prima. Ik ben blij dat je zo eerlijk bent. Het had perfect gemogen, hè, van hier nu een uur lang een film af te breken. Maar het heeft ook geen zin om jezelf te pijnigen en 2 uur naar een film te kijken die je liever niet wil zien.
Nee.
In dit geval, want je zegt zwart-wit, voor de regisseur, voor Tim Burton, was dat super belangrijk. Hij had zelfs op een bepaald moment tegen Disney gezegd, als jullie mij nu gaan verplichten om het toch in kleur te doen, dan houdt het voor mij op.
Echt? Ah, dat wist ik nu.
Ja.
Dus het was wel de bedoeling eerst om het in kleur te doen?
Wel, het was zijn visie van het in zwart-wit te doen. Bij Disney zeiden ze, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. En dat is misschien griezelig. En op die manier... En Burton zei, voor mij valt of staat het project daarmee.
Ja.
Omdat hij er heel veel verwijzingen wou insteken naar die oude horrorfilms.
Ja.
Naar die oude Frankenstein-films, die natuurlijk toen in zwart-wit waren.
Oh, maar dat vond ik juist zo cool. En dat was heel duidelijk, hè, dat het een referentie was naar de oude Frankenstein-films. En, want de originele heeft hij toch ook geregisseerd, hè? De Frankenweenie?
De kortfilm. Ja, klopt.
Wel, toen ik dus het aan het opzoeken was... Want ik had jou de cover doorgestuurd en ik was daar wel meteen door aangesproken. Zag ik ook een andere Frankenweenie cover en ik dacht, heb ik wel de juiste? Maar het is dus...
Ja.
Dat is dus de originele.
De originele komt uit 1984.
Ja.
En toen was Tim Burton aan het werk bij de Disney Studios. Dus Burton is opgegroeid in Burbank. Dat is de voorstad van L.A. waar de Disney Studios gevestigd zijn. En die heeft als kind heel vaak brieven gestuurd naar die studio, is daar ook gaan solliciteren na zijn opleiding. Is daar uiteindelijk kunnen beginnen, net zoals een heleboel bekende animatoren van vandaag. Maar bij Disney hadden ze heel snel in de mot, die man is te raar voor ons.
Echt?
Dus hij heeft twee kortfilms gemaakt voor Disney en ondertussen werkte hij ook achter de schermen mee als animator, maar dan zo'n niet-gecredite animator voor bijvoorbeeld Frank en Vrij. Maar hij heeft een kortfilm gemaakt, Vincent, en die gaat eigenlijk... Het is eigenlijk een hommage aan Vincent Price, een belangrijke horroracteur. Ook de man die de stem doet in dat nummer van Michael Jackson, Thriller, die zo de de stem in het begin...
No way.
Dat is Vincent Price, dus dat was toen al grappig, door daar een oude horroracteur voor te vragen. En de andere kortfilm was dan Frankenweenie, dus een parodie op Frankenstein. En hij heeft die kortfilm mogen maken voor Disney, maar daarna zeiden ze van eigenlijk, met jou kunnen we hier heel weinig aanvangen. En dan zijn die wegen uit elkaar gegaan en is hij wel de grote regisseur geworden die we vandaag kennen.
Little did they know.
Hoewel, een van de ideeën dat hij toen in die periode had bij Disney, was het concept voor The Nightmare Before Christmas.
Ja.
En als Tim Burton dan bekend geworden is, hij heeft dan Beetlejuice, Batman, heeft een heleboel bekende films gemaakt toen, die heel succesvol waren. Wat ze bij Disney natuurlijk ook gezien hebben. En dan was het plots van, wil je niet een van die oude ideeën voor ons toch nog komen uitwerken of zo?
Oh my god.
Ja, om dan zelf mee te kunnen cashen op het plotse succes van die Tim Burton. Maar absoluut, cool verhaal. Misschien moet ik het even, voor wie de film nooit gezien heeft, kort samenvatten waar het over gaat. Ja, ik ben al lang aan het woord, maar daarna is het terug aan jou.
Please be my guest, echt waar.
Ja, dus Frankenweenie gaat over het jongetje Victor Frankenstein. Niet toevallig dat hij zo heet. 12 jaar is hij en woont bij zijn ouders. En hij heeft een hondje, Sparky, en ze wonen in het rustige stadje New Holland. Victor die heeft geen vrienden en hij maakt wel in zijn vrije tijd korte filmpjes waarin Sparky de hond de hoofdrol speelt. Nu, op een dag beslist zijn vader om Victor in te schrijven bij het honkbalteam, omdat hij hoopt dat hij zo wat vrienden zou maken. En tijdens de eerste match loopt Sparky de hond achter een bal aan, belandt onder een auto en sterft. Nu, niet veel later krijgt Victor een nieuwe leraar wetenschappen, die onder andere uitlegt dat je de spieren van dode kikkers terug tot leven kan brengen door elektriciteit. En dat inspireert Victor, want 's nachts gaat hij naar het kerkhof om Sparky terug op te graven en in een soort van laboratorium dat hij in het ouderlijk huis op de zolder heeft geïnstalleerd, heeft hij Sparky terug tot leven gewekt met blikseminslag. Nu, die vrezen hond, die wil hij liever geheim houden, maar zijn klasgenoot Edgar komt dat geheim te weten, begint hem te chanteren en samen gaan ze ook een dode vis reanimeren. Dat loopt een beetje mis, want die vis wordt onzichtbaar en Edgar, die kan zijn mond niet houden, die vertelt dat ook aan de rest van de klas, die allemaal plots het idee krijgen om hun gestorven dieren terug te reanimeren en ook meer zelfs daarmee misschien de wetenschapsweek op school te kunnen winnen. Ik ga niet veel meer vertellen, want dit is eigenlijk al de helft van de film. Uiteraard loopt het allemaal uit de hand.
Ja,
op een typische Tim Burton manier.
Ja, dat was zalig. Dat was echt heel leuk. Het is eigenlijk een best klassiek verhaal, hè. Jongetje en zijn beste vriend, Sparky in dit geval, zijn alleen op de wereld, want ze hebben alleen elkaar. Victor heeft geen vrienden, letterlijk. En de vrienden die dat hij maakt, die profiteren van hem. Dus hij is dan zo een genie. En iedereen pikt zijn ideeën, klaar. Dat is simple as it can get, maar het is zo mooi. Het was ook grappig op heel veel momenten, waarbij ik dacht van, en eigenlijk, de film is ook ruim 10 jaar oud, maar ik heb dat zeker niet gevoeld, ik heb dat zeker niet gemerkt. Ook stop motion, dat is wel echt een van mijn favoriete genres ook.
Ik vind het straf, stop motion in zwart-wit.
Stop motion in zwart-wit, ja. Want je moet dat in kleur maken, voordat je dat in zwart-wit kunt... editen, post. Dus dat is wel crazy. Zeker ook met veel... heeft hij met heel veel licht gewerkt. Zeker ook zo die ene scène dat zo... Mag ik daar dingen over vertellen?
Tuurlijk,
Oké, jullie hebben 10 jaar tijd gehad om de film te zien.
dit is geen spoiler alert.
Nee.
Sorry, te laat.
Dus in die scène waarbij zo... Edgar is dat, denk ik. Hè? Nee, wacht, die andere. Zo die hele struizen jongen zo. Met zijn sea monkeys. Die gooit zo sea monkeys in het water. In de hoop om die ook allemaal tot leven te brengen. Hè? Maar die komen dan dus super scary uit het water. Want dat is ook allemaal mislukt. En die scène waarbij zo hij dus naar achter gaat. En je ziet het zwembad niet meer, maar het licht reflecteert zodanig op zijn gezicht. Dat je... oh, dat was zo insane gedaan. Ik was echt zo van, wow, ik moet dat even pauzeren, want dat is keigoed gedaan.
Ja.
En toen dacht ik echt van, wow, dat is zo moeilijk om, ja, één, zoals gezegd, stop-motion in zwart-wit, maar gewoon stop-motion to court met zo'n mooi licht te kunnen doen. Ja, dat is ook typisch hij. Maar ja, ik vond dat wel heel opmerkelijk of zo. En zeker, ja, ik weet niet, ik vond dat echt cool. Want een van mijn andere favoriete stop-motion films is Coraline. Niet van hem, maar wel nog altijd super cool. Ook een beetje horror-genre-achtig.
Mm-hmm.
Maar dus ik vond wel dat mij enorm opviel. Ook wat dat mij opviel, was dat er eigenlijk vrij weinig emotie was bij de characters. Emoties niet, sorry, expressie, gezichtsexpressies. Dat was een beetje moeilijk soms voor mij, omdat ik zoiets had van, dat kon expressiever of zo.
Dat is wel waar.
Ja, dat viel mij gewoon op, omdat... het is nu wel lang geleden dat ik Nightmare heb gezien, maar ja, was dat daar ook, vroeg ik mij dan af. Dus dat viel mij wel op.
Sally in Nightmare, die kan echt wel heel opgewekt naar heel triestig gaan. Ja, terwijl hier inderdaad, nu dat je het zegt, want ik heb hem ook nu intussen, want 4 uur geleden wist ik dat we een andere film gingen doen, dus ik heb hem onderweg naar hier bekeken.
Oh, ja.
En bijvoorbeeld de mama.
Ja.
Daar zit nooit expressie
nooit,
op.
Nooit.
Omdat hij nu trots is op haar zoon, of denkt van, oh my god, wat is hij hier nu aan het doen? Ja.
Dat viel mij heel hard op. Dus dat was voor mij ook wel zo van, wow, ik moet echt heel goed luisteren en kijken naar wat er gebeurt, want ik voel hem niet. Ik voel niet dat er veel emoties, maar bij die vader ook niet, hè?
Misschien is dat een soort van besparing.
Ja,
ik herinner mij achter de schermen footage van Nightmare, waarbij je ziet dat er voor elk personage echt een 50-tal gezichten, uitdrukkingen waren, en dan konden ze die telkens veranderen.
Klopt.
In dit geval, ik heb daar nooit iets van achter de schermen van gezien,
nee.
Maar waarschijnlijk zijn er gewoon veel minder expressies.
Digitair gezien. Oké. That would make a lot of sense. Want op zich... die characters zijn... en daar is ook nog één opmerking dat ik nog wil maken over die characters. Want er is zo één Japanse jongen ook in de klas.
Ja.
Ik weet wel zijn naam niet meer.
Toshiaki,
ja. Was dat ook geen referentie naar Godzilla toen zijn monster geboren werd?
Ja, sowieso.
Toch?
Sowieso.
Ja, dat vond ik wel heel cool. Want maar dat was ook zo, toch?
Ja, eigenlijk ook zo heel het begin waar Victor een filmpje gemaakt heeft van Sparky.
Poppetjes,
en die loopt dan door
die
zit eigenlijk een stad te vernietigen. Dat is eigenlijk allemaal één op één gewoon de Godzilla.
Dat was heel duidelijk. Dat was heel duidelijk, die intro. Maar ook op het einde, als zo zijn turtle Shelly eigenlijk gewoon de stad overneemt, dat vond ik ook wel heel cool. Dat vond ik ook een hele grave referentie. Vond ik heel graaf.
Shelly is trouwens die turtle, die schildpad, die heet zo.
Ja.
Want het originele Frankenstein-verhaal is geschreven door Mary Shelley. Dus dat is een hommage aan haar.
Oh, dat wist ik
om
niet.
Om haar toch in het verhaal
cool.
te krijgen. Ja. Over die Toshiaki gesproken, want dat is iets waar ik 10 jaar geleden helemaal niet gevoelig voor was, maar sinds dingen zoals, laten we het noemen zoals het vandaag is, dingen zoals woke, wel ook gevoeliger voor geworden ben.
Ja.
Eigenlijk zou je dat wel kunnen wegzetten als zeer zware stereotypering.
Ja, maar ik heb daar mijn antwoord hierop is tweeledig. Ja, sowieso. Nu zou dat niet meer zo gemaakt worden. Dus nu zou een karakter zoals dat van hem niet meer zo geschreven worden. Daar ben ik heel zeker van. Anderzijds heb ik me daar ook direct vragen bij gesteld, maar dan denk ik ook zo, oké, dat is 10 jaar geleden gemaakt. 10 jaar geleden... Want het ding is, dat is toch ook mee... Er hebben Aziatische mensen aan meegewerkt. I'm not sure. Maar ik dacht dat ik dat had gelezen. Anderzijds heb ik ook wel geleerd van bijvoorbeeld Constance Wu, dat is een Asian-American actrice, dat accenten... En meer specifiek, heel zware accenten niet per se weg moeten genomen worden als uw hoofdpersonage of een van de hoofdpersonages een Aziatische achtergrond heeft, omdat je dan ook de migratieachtergrond wegneemt. Dus daar ga ik mee akkoord, maar anderzijds, dat jongetje is in alle waarschijnlijkheid gewoon daar geboren en is daar naar school gegaan en... Dus het is een beetje dubbel voor mij, want ik heb zoiets van, enerzijds moet dat niet, maar anderzijds was het wel heel hevig. Het was wel, bij sommige dingen dacht ik wel zo van, oei, dat is wel een beetje problematic. Want anderzijds vind ik niet dat heel uw accent volledig weg moet. Want dat neemt juist ook een deel van uw verhaal weg. Allee, van het verhaal van dat karakter weg. Mm-hmm. Dus ja, dat waren gewoon mijn dingetjes dat ik daarover te zeggen had. Maar ik ben blij dat je zegt dat het u opviel.
Ja, wel, ik ben het dan gaan opzoeken. Dus het personage zelf wordt ingesproken door iemand met Aziatische roots, ja. Maar wel een Amerikaanse acteur, die we kunnen kennen als Roland Glenn in Prison Break.
Ah, nooit gezien.
Ik heb het ook niet gezien, maar ik geef het maar even mee voor wie het wel gezien heeft. Maar dus om maar te zeggen, die mens kan perfect gewoon Engels praten, maar toch vragen ze hem om het dan met een zwaar accent te doen. En nog erger, en zijn ouders worden ingesproken door Martin Short. Mm. Dat is de man die ook de papa inspreekt. Ik vind dat op zich een fantastische acteur. Hè? Ja. Dus hij spreekt in deze film ook de papa in, Nessor en de burgemeester.
Oh,
dat
is
een van de drie personages in Only Murders in the Building. Een van die drie is Martin Short.
Maar versatiel.
Dus op zich vind ik een heel groot acteur, maar een beetje raar dat je dan aan iemand die papa Frankenstein speelt, dat je die dan ook vraagt, doe eens even de Aziatische ouders na.
Oei, nee, dat wist ik ook niet, dat hij dat allemaal deed. Dat is wel een beetje messed up. Maar misschien ook een besparing.
Het zou kunnen, en ik kan me best voorstellen dat er op dat moment ook gewoon niemand mee bezig was.
10 jaar geleden bedoel je?
Ja.
Mm. Ja, dat kan. Ik...
Omdat het is ook geen essentieel onderdeel van de film. Mocht het nu een... Hoe moet ik het nu zeggen? Mocht dat echt van de hoofdpersonages zijn, en je laat die een hele film lang met een zwaar accent spreken, het is echt een nevenpersonage, die wel een belangrijke rol heeft in het verhaal, maar...
En deze sowieso, maar deze ligt er ook vingerdik op. En ik denk dat er inderdaad toen weinig aandacht voor was, gewoon in het algemeen. Want ik wist ook niet dat die ene acteur al die vaderrollen had ingevuld. Want Elsa is Wayona, hè?
Dat
vond ik super cool.
Ja.
Dat vond ik ook super cool. Want ik had haar niet herkend.
Ja, Wayona Ryder, die al met Tim Burton had gewerkt, onder andere aan Beetlejuice. Maar het allergrappigste is dat zij de rol speelt die in de kortfilm in 84 gespeeld wordt door Sofia Coppola.
No way.
En dat is dan weer iemand die we vandaag kennen als een toch wel grote regisseur.
Mega.
Ja. Ik vind het heel grappig hoe dat er zoveel van die hele kleine verhaaltjes op een of andere manier met deze film verbonden zijn. Ik moest net nog aan iets denken, omdat je zei van, mijn favoriete stop-motion is Coraline.
Ja.
Dat is geen Tim Burton film, maar de regisseur van Coraline is dezelfde die The Nightmare Before Christmas heeft geregisseerd. En dat zat dan zo in elkaar. Disney had dan Tim Burton overtuigd om die film te maken, maar hij zei, ik heb daar nu met Batman eigenlijk geen tijd voor. Plus het stop-motion traject, daar heb ik te veel ADHD voor. Dus laat dat iemand anders maar doen. En hij heeft toen die Henry naar voren geschoven, die dat keigoed gedaan heeft. Maar die is dan eigenlijk in dat circuit gerold. Ja. Alle grote stop-motion films vanaf dan zijn in zijn handen geduwd. En vandaar dat die films ergens op een of andere manier precies wel met elkaar verbonden lijken.
Ah, I love that. Dat maakt me echt blij. Dat maakt me echt blij. Ik vind dat super cool.
Ja, Corpus Bride bijvoorbeeld ook. Dat was weer wel een Tim Burton verhaal.
Ja.
Maar terug, zelfde regisseur. Nu, in dit geval dan, Frankenweenie, is er een andere co-regisseur opgezet en iemand anders die de animatie heeft gesuperviseerd. Dus ik denk dat er gewoon geen budget meer was voor die andere, omdat die gewoon te groot was geworden in dat genre. En misschien is dat hetgene wat we zien dan ook.
Ja.
Dat het overal vind ik het echt wel een heel straffe, toffe film.
Ik ook,
maar er zit heel weinig emotie in.
Ja, en dat zijn dan, zoals je ook zegt, inderdaad de of het budget was gewoon op.
Het zou kunnen.
En ook, eigenlijk moeten we dat ook gewoon ook in zo'n context ook plaatsen van die periode. Dat is en blijft stop motion. En dat is allemaal traditioneel, dat is allemaal analoog. En nu, als je nu kijkt naar... het is wel al lang geleden dat ik nog eens... het is lang geleden dat ik nog eens recent een recente stop motion heb gezien, maar de technologie van vandaag is zo ver geëvolueerd. Je kunt dat bijna niet vergelijken. En... mensen moeten het maar eens proberen, hè. Stop motion. Ik volg ook zo'n artiest op TikTok die dat stop motion met papier maakt. En dat is echt... Dat is insane. Dat is maanden, soms jaren werk. Voor... Hoeveel is het? 1,5 uur? Dat is echt... Je mocht dat echt niet onderschatten. Dat is niet zomaar een tekenfilm. Dat is niet zomaar een animatiefilm.
Ja.
pure handarbeid.
Ja, ik denk dat ik daar ook het geduld niet voor zou hebben.
Maar ik ook niet. Ik ook niet. Dat sowieso niet. Ja. Daarmee, dat is echt een titanenwerk, vind ik. Dat is crazy. Je moet al zot zijn om dat te willen doen. Maar ja, het is wel echt heel geslaagd, vind ik.
En ik denk dat de focus in deze niet is gegaan op de emotie en op de personages, maar wel inderdaad op de setting.
Ja.
Want je zei daar juist van bijvoorbeeld de lightning.
Oh, ja.
Ja, het viel mij bijvoorbeeld op in heel veel van die scènes die op de zolder zijn gedraaid, waar hij dan die hond probeert tot leven te wekken. Heel vaak is alles mega donker, want hij wil niet dat iemand ziet dat hij met iets bezig is. Mm-hmm. Maar dan staat er zo bijvoorbeeld één lamp juist op zijn gezicht.
Ja.
En zo die uitlichting, daar moet zo goed over nagedacht zijn.
Absoluut.
Van waar komt dat nu? Hoe gaan we dat aanpakken? Mm-hmm. Het is echt heel straf gedaan.
Ja, ja, en eigenlijk misschien is het... Misschien is het ook meer voor... Ja, want het is een film dat gemaakt is voor alle leeftijden eigenlijk, maar met heel veel hints voor een oudere generatie of oudere generaties. En dat, zelfs al heb ik niet in die generatie geleefd, ik herken die dingen wel. En dat is gewoon superleuk om te zien. En ook bijvoorbeeld die Sea Monkeys. Allee, ik heb dat nooit gehad, maar ik ken dat wel. En ik weet niet of dat mensen dat hier ook kennen, want dat is eigenlijk... Een heel Amerikaans ding, sea monkeys, maar dat zijn echte dieren. Allee, dat zijn echte wezentjes. En toen ik dat zag, was ik wel zo van, oh my god, dat is kei leuk, ik ken dat. En ja, ik weet niet, het zijn van die kleine dingen dat mij excited maken. En ik heb wel, als we het toch even over emotie terug mogen hebben, ik had wel tranen in mijn ogen toen dat die onder die auto lag. En ja, oké, misschien... Heb ik mijn regels, maar dat is geheel terzijde. Ik vond dat wel heel pakkend. En dat is gewoon... Je zag ook niks, hè? Voor alle duidelijkheid. Alles was heel mooi in beeld gebracht op een manier dat het echt typisch Disney misschien. Maar vooral in de Burton-stijl. Heel diep raakt. En zeker voor iedereen die dat een huis hier heeft. Mm-hmm. Gewoon zo dat.
Of voor iedereen die wel het gevoel kent van... op te groeien zonder al te veel vrienden.
Ja.
En dan het weinige wat je hebt.
Losing your one friend.
Ja.
Die dan niet... Ja. Ja, het gaat over verlies, verdriet. Het enige wat ik wel een beetje jammer vond, misschien... Maar dat is... Ja, ik weet niet hoe dat ze het anders zouden moeten aanpakken. Ik vond het wel jammer dat hij terug op het einde levend was. Dat vond ik jammer.
Dat hij levend blijft.
Dat hij levend blijft, ja. Allee, dus inderdaad, dat hij dus doodgaat, leeft en dan terug doodgaat en dan terugleeft, dat vond ik jammer.
Ja.
Ik had het liever gehad dat hij dan uiteindelijk gewoon gestorven was. Maar ja, dat is misschien niet goed voor al die jonge kinderhartjes. Ik weet het niet. I don't know.
Ja, ik heb er geen idee van of Disney zich met zo'n dingen gaat bemoeien. Als in, bij Nightmare hadden ze schrik dat de Nightmare Before Christmas te griezelig ging zijn. Mm. En hebben ze finaal besloten, we gaan daar geen Disney-film van maken, maar we gaan dat uitbrengen onder ons sublabel Touchstone. Dat bestaat niet meer, maar toen werd het dan onder die vlag uitgegeven. En dan werd dat toch super succesvol.
Mm-hmm.
En als het dan uitkwam op video of op DVD, dan was het plots Disney's The Nightmare Before Christmas.
Typisch, hè?
Ja. En dan bij dit zou je denken, ja... Geef dan die regisseur carte blanche. Mm-hmm. Laat hij gewoon doen wat hij wil. Maar ik heb ooit het geluk gehad om met Tim Burton te spreken toen hij in Genk was met zijn vorige tentoonstelling.
Yeah.
En toen was hij net bezig met Dumbo, de remake van Dumbo.
Oh, ja.
En hij had intussen ook al Alice in Wonderland geremaked voor Disney. En hij zei, eigenlijk, als je met zo'n grote studios werkt, zit je constant compromissen te sluiten. En ik denk dat dat ook...
That's what I figured. Ja. Dat is wat ik dacht. Dus dat is wat ik voelde, dat... Ja, hij is de artiest. Moest je hem inderdaad gewoon volledige vrijheid hebben gegeven? Ben ik eigenlijk vrij zeker dat hij het niet had gedaan, dat einde. Maar het is wel gewoon een heel heartwarming, wholesome einde. Mag ook, hè. Maar ik wil maar gewoon zeggen, ik zou het leuk gevonden hebben, moest dat niet zo zijn.
Ja, en ik denk inderdaad, mocht hij dit willen maken hebben, volledig volgens zijn eigen vereisten, dan was er geen enkele studio bereid geweest om dat budget vrij te
True.
Maken.
True, ook wel waar. Nee, want dat is waar.
Zelfs al hebben ze kosten bespaard, het blijft wel een heel arbeidsintensief, duur proces.
Weet je toevallig hoe duur het die film is?
$40 miljoen. Ja, $40 miljoen gekost. En ik geloof 89 miljoen opgebracht. Nee, 81 miljoen. Dan nog, je mag die twee niet zomaar vergelijken, okay, want er zijn nog andere dingen die daarin meespelen. Maar eigenlijk is dat naar Hollywood-normen geen grote hit.
Echt? Amai.
Dan zou dat echt een veelvoud moeten geweest zijn.
Oh. Ja. Ja. Oké, okay, I can see. Het is ook wel een hele niche. Het is ook, denk ik... Ik had ergens ook gelezen dat de eerste zwart-witte Disney-film was in 3D, IMAX of zoiets, something.
Ja, sowieso. Eigenlijk, wanneer we kijken naar de allereerste langspeelfilm, mm-hmm, animatiefilm van Disney, mm-hmm, Sneeuwwitje, die was, mm-hmm, in kleur. En er is eigenlijk nooit een langspeelfilm handgetekend
geweest
of stop-motion gemaakt in zwart-wit. Voilà. Dus op zich is dat ook wel... Ja, dat is wel een zeker risico, natuurlijk.
Ja, dus het is al sowieso een van de weinige zwart-witte tekenfilms. Dan is het horror. Dan is het eigenlijk niet de klassieke Disney-stijl, want het is Tim Burton. Dat zijn al heel veel risico's, inderdaad, dat je hebt genomen, dat maar een heel select publiek aanspreekt. Dus ja, het verbaast me eigenlijk ook ergens veel weer niet.
Ja.
Ik vind het wel jammer, want ik vond het een van de betere films die ik al heb gezien, zeker voor die periode. En ik zou hem eigenlijk wel nog eens willen zien, om zo nog zo de hidden details of zo de Easter eggs in de achtergrond en zo. Gewoon ook, dat inspireert me ook gewoon super hard. Ik kan niet zeggen dat ik zelf een stop motion zou willen maken, maar ik zou wel heel graag ooit in de toekomst een geanimeerde Krostin film ooit willen maken of meewerken aan. Maar het zal geen stop motion zijn. Maar ik heb vroeger wel stop motion gedaan in mijn kindertijd. Maar dit is wel echt insane. En dat is echt gewoon keileuk om te zien. Je kijkt er ook anders naar, mm-hmm, vind ik. Als je daar zelf mee bezig bent, dat is kei normaal. Maar als je ziet naar hoe... als ik nog even mag vertellen over die beginscène. Ik vond dat zo leuk gedaan. Want het is een kunst om stop motion er kinderachtig uit te laten zien. Dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Dus die intro-scène waarbij ze zo Godzilla naspelen en dan Sparky dat ertussen komt, dat was zo leuk. En ik dacht echt van, amai, het zit er al bonk op. Dus daarvoor alleen al. Daarvoor alleen al, om dat in die stijl te kunnen recreëren, is al heel veel werk. Dus ja, zeker niet te onderschatten.
Kun je misschien een paar dingen zo aan toevoegen waaraan je kan zien, denk ik dan, dat het een Tim Burton film is?
Ja.
Bijvoorbeeld Sparky, als hij terug tot leven komt, mm-hmm, is hij plots zo'n soort van lappendeken aan elkaar genaaid.
Ja.
Wat mij heel erg doet denken aan The Nightmare Before
100%,
Christmas.
100%. Ja, 100%. Dus, zeker ook de manier waarop hij genaaid is. Dat is super schattig ook, vind ik.
En dat zie je nu bijvoorbeeld ook in Wednesday op Netflix.
Ja.
Waar de hand dat eigenlijk ook heel hard heeft.
Klopt.
En als je dat dan vergelijkt met de hand zoals die vroeger was in de oude Addams Family films, was dat helemaal anders.
Ja.
Dus dat is zo weer zo een soort van trademark.
Oh my god, ja. Dat is... Ja, zo die... De stitch.
Ja. Het viel mij ook op in de scène waarin Sparky terug tot leven wordt gewekt. Daar zitten, hij heeft een heleboel spullen aan elkaar gelinkt en dat, it doesn't make any sense. Maar een van de zaken die bijvoorbeeld ook zo aan het bewegen zijn de wielen van een fiets. En hij heeft daar zo velgen op gezet.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort van cirkelbeweging. Allee, moet ik het uitleggen? Zo. Dus een witte streep op een zwart vlak. Omdat het een wiel is dat draait, dan heb je een soort van... wordt het een soort van spiraal.
Ah, ja.
En dat
ja,
is
ja.
ook weer zoiets heel typisch Tim Burton. Om Klopt. Zo met dat zwart-wit en dan zo iets bewegend om dat in gang te steken. En het meisje, ze heeft geen naam, maar het meisje met de kat, met Mr. Whiskers.
Ja, Mr. Whiskers, ja.
En zij heeft ontzettend grote ogen.
Amai.
Dat is volgens mij één op één vergelijking met een
Nightmare
personage.
Toch?
Nee, Tim Burton heeft ooit een poëzieboekje uitgebracht.
Oh.
Dat heet Oyster Boy. Of The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories. En een van de gedichten daarin heet Staring Girl.
Dat was zij.
En dat is echt zij.
Want die stijl is... zij was anders dan de rest, mm-hmm, in het verhaal. Dus dat viel mij ook wel heel hard op. Maar ik wist ook inderdaad, dat was raar dat hij geen naam had. Dat was wel een beetje raar.
Ja, dus op IMDb, als je bij cast gaat kijken, staat ze gewoon aangeduid als Weird Girl.
Wauw, stel je voor, je moet haar spelen. I am Weird Girl, je hebt niet eens een naam.
Maar Staring Girl in het boek is eigenlijk veel toffer.
Ja, ze hadden haar beter gewoon ook Staring Girl genoemd in de credits. Dat had veel... Allee, dat had nog leuker geweest voor alle diehard fans.
Want er zijn wel wat conspiracy theories, alleen niet dat daar zoveel conspiracy aan is, maar dat eigenlijk al die verhalen van Tim Burton op een of andere manier met elkaar te maken hebben.
Ah ja, dus de Stitch, hè? Dat is hem letterlijk aan het doen.
Oeh, ja, dat is echt al...
Zo, maar dan niet alleen visueel, ook gewoon inhoudelijk. Dat is wel cool.
De mama, Susan Frankenstein, wordt dan weer ingesproken door ook iemand die we kennen uit de jaren 80 en 90 films. Haar naam is Catherine O'Hara en zij speelt onder andere de mama in Home Alone.
Nee, oh my god. Ja. Oh nee, dat wist ik ook niet.
Ja, dat ze heeft ook al met Tim Burton gewerkt op Beetlejuice. Ah, sprak ook een rol in bij The Nightmare Before Christmas. Ja. Dus op zich, er zijn wel wat...
Hij gebruikt wel graag dezelfde cast. Dat is wel duidelijk.
Ik dacht vroeger altijd, van dat is zo iemand die zo van die... Van die ze noemen dat dan fetish-acteur. Ah, ja. Zo, iemand die altijd met Johnny Depp werkt.
Ah, ja.
Altijd met Helen Bonham Carter.
Ja.
Maar ik denk dat het ook gewoon iemand is die heel moeilijk... Ja, hij legt moeilijk contact. Dat heb ik aan een lijve mogen ondervinden. Mm-hmm. Denk dat hij moeilijk mensen vertrouwt.
Mm-hmm.
En als hij dan met iemand gewerkt heeft met wie het klikt, die doorheeft waar zijn gekke brein naartoe wilt, dat hij dan eigenlijk gewoon denkt van, ja, ik ga die gewoon terugvragen, want dan weet ik tenminste zeker dat het goed is.
Is dat niet sowieso heel typerend voor zo elke artiest die dat of genie. ADHD of autisme heeft, eerlijk?
Voor genieën, bedoel
je? Ja, toch, genieën, pardon. Dat is toch zo?
Ja.
Waarom zou je u in die arena begeven van nieuwe mensen leren kennen als je gewoon dezelfde mensen kunt hergebruiken?
Dat is waar.
Die dat toch goed doen.
Ja.
Ik zie geen reden waarom niet. Ik volg hem daarin.
Ja.
Ja, ik snap het wel. Ik vind dat trouwens... Ach, ik weet wel niet hoe dat die acteur heet, maar dus diegene die dat Edgar heeft gespeeld, de klasgenoot, met die zotte tanden, voor een of andere reden. Ja. Sorry, wat was dat? Goh, maar dat was echt zo'n kneusje. Want wie was dat nu? Dat was wel een bekende acteur, hè?
Atticus Sheffer.
Ja, van waar ken ik hem? Atticus en hoe nog?
Sheffer. S-H-A-F-F-E-R.
Frankenweenie. Hij was de middel. In de sitcom De Middel. Hij is wel echt een superbekende acteur, maar ik vond dat hij dat heel goed had gedaan. Zijn stem in die gang, toen dat hij zo... moest wegrennen, dat was zo goed. Hij was de perfecte... Dat is wel zielig eigenlijk, want dat is zo... Als je naar die acteur zelf kijkt en dan als je naar dat personage kijkt, dan is dat wel zo, oké, een beetje typecasting. Maar het was wel... Hij heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Ongelooflijk.
Het is straf dat ze dan daarvoor dan toch nog iemand apart cast, want als je dan ziet dat die Martin Short dan zoveel anderen gedaan heeft... Dan,
makes no sense,
In het geval trouwens van Winona Ryder, ze wou het eerst niet doen, omdat ze moet zingen op een bepaald moment.
Oh, dat is toch goed gedaan?
Ja, en dus Tim Burton heeft dan gezegd van, ja, maar het moet net niet perfect zijn.
Ah ja,
dat
was met die Dutch Day zeker. Ja. Ik vond dat... Sorry, kunnen we even benoemen waarom dat die zo obsessed waren met Nederland?
Geen idee,
Ik weet niet waarom... Ten eerste, dat heette New Holland. Is dat trouwens een echte stad? Geen idee.
In Pennsylvania zou dat een echte stad zijn. Dus het komt er eigenlijk op neer. Tim Burton heeft het geïnspireerd op een buurgemeente van Burbank in Californië. En dat heette totaal niet zo, maar dat is ook qua uiterlijk zou het die gemeente zijn.
Zo All-American zo.
Ja, maar Disney vond het dan toch belangrijk om dat te kunnen pinpointen. Okay. En dat je zou kunnen zeggen van, ja, maar het speelt zich daar af. Mm. Dat is New Holland in Pennsylvania. En daar is bijvoorbeeld ook een school, de New Holland Elementary School. En die hebben dan bijvoorbeeld in preview dingen mogen zien. Dus eigenlijk, ze hebben die echt zeer bewust meegebruikt in de promomachine.
Amai.
En, dit is ook geen toeval, daar is elke herfst een jaarlijks festival, dus en dat heet Dutch Day.
Oké. Die vieren dus eigenlijk wel degelijk Dutch Day, want ik ga daar misschien toch eens meer opzoeken, want Pennsylvania, dat ligt wel aan de East Coast, dus dat kan misschien met de Nederlanders gewoon,
De eerste koloniaal.
Ja, letterlijk, dan, dat kan wel daardoor zijn, want er waren heel veel referenties naar Nederland. Zo. Gewoon zij die dat die teksten moest leren en dat het altijd over brede straten ging in Nederland. Ik dacht zo van, oké, obsession. Maar zij heette ook Elsa van Helsing of zoiets, of Van Helsing. In het verhaal, en ik was echt zo van, oké, maar why are you so obsessed met Nederland? Ook zo die molen en die school heette ook... Ik had dat gezien dat New Holland Elementary School opstond. Dus ik denk dat misschien is het zelfs klakkeloos gewoon die school.
In de achtergrond staat er zelfs bij een van de openingsscènes, wanneer ze zo die straat aan het afgaan zijn, dan zie je in de verte die molen staan. Ja. En daaronder in de Hollywood sign letters staat er New Holland.
Ja.
Wat al super raar is, maar wat dan weer wel verwijst waarschijnlijk naar het idee van Tim Burton, van het te doen met iets wat in de buurt van het Hollywood ligt.
Ja.
De burgemeester, wat dan de nonkel is van die Elsa, die heet ook, of ze spreken het op heel raar uit, maar dat is ook weer, denk ik, een één-op-één vergelijking naar Nederland. Ja. En er was nog iets...
Ja, die outfit dat ze aan had, hè, dat was zo voor Dutch Day, met die hoed en die klompen en whatnot, en die kaarsen erop. En dat was zo silly. Dat was echt zo silly. Dat was super silly.
Ja, dat zou je eigenlijk ook kunnen wegzetten als dit is nogal stereotyp.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want ik ken geen enkele Hollander die dat er zo bij loopt. Maar oké.
En dus de film is opgenomen in Londen in de Three Mills Studio. Dus dat is dan eigenlijk ook toevallig een referentie naar iets in de film. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment zien we in de film ook tijdens dat grote feest op het einde, zien we een bak bier en daar staat gewoon op 3 molens.
Oh, mooi dat ik... Maar
dat is fantastisch, hè?
Ja, wauw.
Dat zijn de Easter eggs.
Dat is wat ik bedoel. Daarom moet ik nog eens die film nog eens zien, omdat ik hou van zo'n details gewoon. Dat is echt...
Maar dan heb ik er nog, hè?
Ja. Go ahead.
Please. Ja, op de begraafplaats is er ook een graf voor Zero. Dat is het hondje van The Nightmare Before Christmas. Dus je kan daar een grafsteen van zien. En er is ook een grafsteen waarop staat Goodbye Kitty... dat eigenlijk gewoon 1-op-1 Hello Kitty is.
Ah, oh, dat is mij ook niet opgevallen. En ik maar ben een grote Hello Kitty fan.
Maar ja, en dat mogen ze waarschijnlijk niet gebruiken. Nee. Bovendien, ja, als Hello Kitty zogezegd dood is, dan moet het Goodbye Kitty zijn. Maar dat zijn van die topreferenties.
Dan hebben ze sowieso problemen met Sario, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel,
100%. Nee, dat gaat niet mogen.
Dat omgekeerd dan weer niet altijd het geval is.
Als Sanrio iets overpakt.
Nu zijn we aan het uitweiden, maar ik heb toch al heel vaak gedacht, Sanrio, dit is bijvoorbeeld 1-op-1 gewoon een Nijntje.
Ja, dat heb ik ook wel al gedacht. En moest die.
Ja.
Dat is letterlijk moest die en Hello Kitty zijn exact hetzelfde, toch? Maar ja, dan weet ik niet wie kwam er eerst. Dat weet ik niet van buiten. Hello Kitty waarschijnlijk. Want Hello Kitty is echt al heel oud, van de jaren 70 al.
Maar Nijntje is denk ik toch midden vorige eeuw.
Ja, maar Nijntje is een konijn.
Ja, maar Sanrio heeft ook konijntjes.
Ja, nog. De hele Sanrio family. Maar ik weet het niet. Ik zou het begot niet weten. Maar anyway, Sanrio is toch een charme-offensief van Japan om hun land te kawaiifaaien anyway. Dus dat plan hebben ze met veel succes voltooid, vind ik dan.
Dat is absoluut waar. Er zitten ook heel veel knipogen in, natuurlijk, naar die oude horrorfilms. Mm-hmm. Het is ook wel eigen aan het genre natuurlijk. De ouders op een bepaald moment kijken naar een film op televisie. Dat is een echte film. Dat zijn gewoon originele footage uit de Dracula-film van 1958. Dus ook een zwart-wit film.
Ja.
Daarom dat het eens te meer steek houdt dat het zo is. Maar ik had er nog een paar genoteerd. Dus Elsa van Helsing is een referentie naar Abraham van Helsing. En dat is dan weer het personage Dracula in... die originele film. En Elsa Lanchester, dat is de bruid van Frankenstein in The Bride of Frankenstein, een film uit 1935 alweer.
Amai.
De hond van Elsa.
Hond van Elsa,
deze film is qua haarsnit, want die hond heeft een soort van haarsnit, is qua haartooi geïnspireerd op het haar van de originele Bride of Frankenstein uit de film Bride of Frankenstein uit 1935, gespeeld door Elsa Lanchester. En de naam van het personage Elsa is geïnspireerd op de actrice die dat personage speelt in die film. Amai, het is super warrig, maar om maar te zeggen dat er dus wel ontzettend veel van die linkjes te vinden zijn.
Superleuk, want ik ga nu ook even die andere hond van Frankenweenie, de original, opzoeken. Omdat ik denk dat die ook... Wacht, want welke ras is dit? Dat is een staffer, zeker niet.
Ik weet heel weinig van hondenrassen. Ik ben meer een kattenmens, maar jij ook,
same,
denk ik.
Same. Zie, dat is wat ik bedoel. Dat is de originele Frankenweenie.
Dat is echt een poedeltje.
De poedel in de originele film heeft hetzelfde haar als de poedel in deze Frankenweenie. Ja. Dus dat is wel super cute.
En in de originele kortfilm ja. is het echt een live action, ja. terwijl het nu stop motion is. Dus dat zijn ook allemaal van die grote verschillen.
En hier kussen die ook. Net zoals op het einde, dat die zo'n elektriciteitskusje hebben. Dat is wel schattig.
Wat ze eigenlijk ook al een keer doen, wanneer dat ze aan elk van de ene kant of aan de andere kant ja. van het hek zitten, ja. en dan met de bal die zo over en weer gaat tussen de twee tuinen, en op een bepaald moment raken hun neuzen ja. elkaar. Dat vond ik zo'n mega schattig dat moment. Dat is zo cute. Simpel.
Ja. ja, dat is wat ik bedoelde met zo, al die kleine, simpele dingen, dat het verhaal gewoon... Het eenvoudige verhaal extra laagjes geven. Ja. Dat vind ik echt super, super cute. Dat maakt het zo iets minder eng ook gewoon, vind ik. Want sommige momenten waren wel degelijk... Vond ik wel best eng. En ik ben een... Allee, ik kan wel wat verdragen qua horror, dus...
Ja, het is geen scary...
Nee, het is geen jumpscare.
Nee, maar het is inderdaad wel bij momenten griezelig gebracht.
Ja.
En het grote verschil dan met een stop-motion als The Nightmare Before Christmas, is dat daar nog heel veel liedjes in komen. Wat soms wel wat zorgt voor een soort van comic relief. Maar dat is in Frankenweenie totaal niet het
nee.
geval.
Nee.
Dan hebben we nog één personage waar we het echt niet over hebben gehad. En ik kan zijn naam niet uitspreken, maar dat is de leraar.
Ritoyski of zoiets?
Rzikruski.
Hij was een Sovjet. Hij had zo'n paar...
Maar hij sprak dan ook weer met een heel zwaar Frans accent, dus...
Ah.
Ja, enfin...
Dat was mij ook niet helemaal duidelijk van waar hij kwam, want op een gegeven moment, als hij dus ontslagen wordt, dan komt Victor zo even naar buiten en heeft hij daar toch zo'n babbeltje mee.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment dacht ik van, oké, nu weet ik echt niet waar dat je vandaan komt. Omdat hij zei zo van, ja, jullie, dus hij bedoelt zo Amerikanen... Jullie geloven niet in wetenschap, of wat was het? Jullie zijn niet bezig met wetenschap. Bij ons, iedereen is een wetenschapper. Mijn loodgieter heeft een Nobelprijs, zo zei hij. En ik moest echt lachen, ik vond dat zo funny, want dat was echt zo, ja, dat was social commentary, los. En,
exact.
Ja.
Ja.
Dus ik vond dat wel... Dat gaat kinderen misschien wel ontgaan of zo, maar dat vond ik wel heel... Nice dat er ook nog in zat. En dat was dan wel weer iets waarvan ik dacht, oké, dat is dan weer wel minder Disney.
Ja.
Dus ja, I appreciated it.
En er zijn wat dat betreft twee theorieën. Hij zou volgens het ene kamp zou hij gebaseerd zijn op Vincent Price, dus die beroemde horroracteur van weleer. Aan de andere kant denken heel veel mensen dat hij gebaseerd is op Dali.
Ah.
Het accent, de snor. De gedragingen.
Ja.
Het excentrieke, maar tegelijk ook het wetenschappelijke combineren met het creatieve.
Mm-hmm. Hmm. Maar, hij had wel een heel Oost-Europees klinkende naam.
Ja, dat is waar. Maar dat is dan meer in de wereld van Frankenstein. Frankenstein speelt zich ook af in Oost-Europa.
Dat is waar.
Dus dat zal sowieso wel een verwijzing daarnaar zijn.
Ja, dat makes sense.
Ja, en de acteur hiervan had ook al trouwens met Tim Burton gewerkt als Martin Landau, en die speelt een bijrol in Ed Wood. Ed Wood is zo een film van Tim Burton, die gaat over de slechtste film ooit gemaakt.
Ah, oké.
Dus er is zo'n film waarvan dat filmcritici het erover eens zijn dat is de slechtste film ooit gemaakt. Die heet Plan 9 from Outer Space. Die is gemaakt door regisseur Ed Wood.
Oh, karma.
Ja. En dus Tim Burton heeft een portret van die regisseur gemaakt. Het is uiteraard Johnny Depp dat die regisseur speelt. Maar in dus die bijrol van Martin Landau, daarvoor heeft hij de Oscar gewonnen voor beste supporting actor. Dus op zich, dat is eigenlijk wel weer een geestige recuperatie van talent waar hij graag mee werkt.
Good one, Burton. Echt waar, ja.
Ik denk dat ik door al mijn weetjes ben gegaan.
Dat waren er keiveel voor zo'n niet-populaire film. Nee?
Ja, dat is waar. Al ja, uiteindelijk...
Dat is mega geconnecteerd.
Je zou in elke frame wel een verwijzing naar iets anders 100%. Kunnen steken, maar het is misschien ook wel goed dat hij daar wat spaarzaam mee omgegaan is, denk ik.
Ik heb niet het gevoel gehad dat hij overboard is gegaan.
Nee.
Het was echt nog wel gewoon het verhaal. Het is wel heel energetisch, dat wel. Het was heel tak, 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 heel veel actie, maar dat stoorde mij niet en... Yet again, dat geeft mij zoveel respect, want zeker actiescènes like that, stop motion maken is echt, dat is absurd. Als je kunt, moet je wel eens die behind the scenes daarvan opzoeken. Want ik heb dat ook al eens gedaan voor Coraline. En dat is echt, wauw. Dat is misschien zelfs nog interessanter dan de film zelf. Dat is echt super cool. En ja, die mensen... Oh, ik vind het echt super cool. Ja, ik vind het echt keileuk.
Ja, die van The Nightmare Before Christmas heb ik ook echt al een tiental keer gezien. Gewoon, maar dat is zo... Oh, ja, dat is ongelooflijk. Ja. En hoeveel passie daarin steekt.
Ja, passie. En dat is dag en nacht werk. Hè. Die mensen slapen niet. Dat is crazy. Voor, en dan werken die zo'n maand voor zo... Ik weet niet, ik zeg een minuut footage of zo, bij wijze van spreken. Dus dat is echt, oh, ja, ik heb daar massa's respect voor.
Ja. Misschien nog één ding, want ik ben heel gepassioneerd door filmmuziek.
Ah, ja.
De muziek hier is gedaan door Danny Elfman. Een beetje de vaste sparringpartner van Tim Burton.
Van
die doet quasi alles voor hem.
Ja.
Het viel mij op dat wanneer de film opent, krijg je op een bepaald moment... Het is een soort van pre-credits, zoals dat vroeger vaak gebeurde.
Ja.
De film opent echt met credits en het begint dus met directed of weet ik veel, by Tim Burton.
Klopt.
En het volgende wat je ziet is music by Danny Elfman op de tweede plaats.
Oh, wow.
En dat is vrij uitzonderlijk, want meestal in een aftiteling zit muziek zo ergens op het einde. Je moet echt wel blijven zitten om het te kunnen zien. Dus dat, ik vind dat wel mooi dat je iemand zoveel aandacht geeft.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk al heel cool wat dat die Danny Elfman gedaan heeft nog voor de film begonnen is. Je hebt dat fameuze Disney-logo met dat kasteel. En het begint zoals het zou moeten beginnen, in kleur en bombastisch.
Ja.
En ineens, mega bliksemslag, alles wordt zwart-wit.
Ja.
En we zitten in de film.
Dat viel mij ook keihard op en ik dacht, ja, we zijn vertrokken.
Ja.
Dat was echt zo... Ik hou daarvan als... artist, als kunstenaars, hun eigen ding doen met de kaarten dat je hebt. En ik vind dat... Dat was echt zo... Ah, oké, we zijn vertrokken al. Zo dat gevoel had ik. Ja, dat was super tof. Ik hou er wel van. Dat is zo, want meestal geeft je daar niet zoveel aandacht aan. Alleen gewoon als kijker ook niet, vind ik.
Tuurlijk, en dat zijn dingen die zo vaak... Die zijn voorbij voor je het weet.
Letterlijk.
Ja.
En dan ben je al begonnen. Dat vind ik care. Dat vind ik, dat zorg dragen voor je werk. Ik vind dat, ik apprecieer dat wel. Ja.
En, want ik heb het nu, want ik heb onlangs dus een boek geschreven over 100 jaar Disney. Dat is iets wat mij altijd keihard gefascineerd heeft, die logo's aan het begin van films, to koeren, al die Hollywood dingen, ik vind dat fantastisch. En Disney heeft er de laatste 10 jaar echt wel een sport van gemaakt om voor specifieke films een alternatief logo te maken. Hetzelfde logo, zo'n klein beetje anders te tweaken, zodat het past in de context van deze film. Maar dit was een van de eerste keren dat ze dat gedaan hebben. In deze vorm dan.
Ja.
In dat nieuwe CGI, gigantische, groot georchestreerde logo. En om dan dat te durven van daar eigenlijk bijna iets griezelig van te maken, dat vind ik echt wel gewaagd.
Ja,
dat is
ik
heel
ook.
Cool.
I agree.
Dus met andere woorden, hoewel het een opdracht was van amper 4 uur geleden, het was geen straf.
Nee, helemaal niet. Ik ben zo blij dat ik nog redelijk last minute nog die U-turn heb gemaakt. Omdat Frankenweenie is een film dat misschien niet mijn eerste keuze zou zijn als ik een Disney-film zou kiezen, omdat het, zoals ik helemaal in het begin zei, een zwart-wit film is. Maar het stoort niet. Integendeel, het draagt bij tot het gevoel... Het zou niet werken in kleur. Het verhaallijn vind ik super, super adorable. Heel cute, heel wholesome. Maar het is vooral, en dat is voor mij dan het belangrijkste aspect... Het is de stop-motion die zo flawlessly en zo smoothly werkt. Obviously Tim Burton zijn credits. Maar zeker voor een film van... bijna 13 jaar geleden, of 12 jaar geleden, vind ik het echt wel de moeite waard om die nu te bekijken. En ik ga ook de fun facts, dat je me nu hebt gezien, ik ga dat tegen iedereen zeggen, hè. Echt waar. Er is heel veel aan deze film die dat het zo diepgaander maakt dan dat het op het eerste zicht lijkt. En dat vind ik zo bijzonder. En het inspireert mij ook wel gewoon terug op een andere manier. Omdat ik zelf ook in zwart-wit werk, maar niet op die manier. En ik vind dat wel cool. Ja, dat inspireert mij. Dat geeft me zo'n goesting om te maken. Ik vind dat wel leuk.
Ik ben benieuwd. Als je zo de komende weken zo eens een moment hebt dat je denkt van... Amai, hier heb ik nu iets gemaakt dat volgens mij geïnspireerd is op... Of wat ik ergens, al was het maar van heel ver, dat het van hier komt, laat het mij weten.
Sowieso. Want, en dan ga ik nog... Dat is het laatste dat ik eraan toe ga voegen. Ik hou van scary shit. En dat is iets wat veel mensen misschien niet weten, maar ik hou van horror en ik hou van griezeligheid en ik hou van... scary shit in het algemeen, dus kom maar op.
Volgende film, Bride of Frankenstein.
Ja, let's go.
Het is wel zwart-wit.
Oh nee, okay, ik ga me erover zetten.
Jaren 30 film, hè. Toen was dat zo.
En dat is waarschijnlijk ook zo hakkelijk. En zo, verschrikkelijk.
Maar wel met cool haar.
Oké. Ik ga eerlijk zijn, toen ik dat kapsel zag voor het eerst, dacht ik wel zo, dat is wel slee. Allee, dat is zo... Maar zo, dat is eigenlijk een permanentje, hè. Allee,
ja.
Of dat nu voor een hond is of voor een mens, het is kei mooi met dat zilvermesje. Oh, ik vond dat echt cool.
Ik denk niet dat je dat vandaag nog ergens kan vragen.
Pas op, zeg.
Zo, de kapper binnen gaan zeggen, ik wil deze permanent.
Ja. Nee, want ze doen dat ook bijna niet meer, permanents like that. Dus ik lees ervoor.
Toch speciaal, ja. Maar ik ben heel blij, Christina, dat we naar mijn gevoel een absoluut... vergeten, maar onterecht vergeten Disney-film terug van onder het stof hebben gehaald.
Amai, en een waardig alternatief. Echt waar.
Voor Mulan. Ja.
Voor Mulan, een zeer waardig alternatief.
Merci voor jouw tijd.
Graag gedaan. Al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.